Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
Goedemorgen, kinderen van Israël. Onder de kinderen van Israël is het niet altijd koek en ei, hoor. En dat begint al vroeg in de Bijbel. In de geschiedenis van de mensheid is er vaak sprake van rivaliteit of wedijver tussen familieleden. En speciaal tussen broers. En dat begint al met Kaïn en Abel, zoals u weet. Maar ook in de literaire wereld wordt dit fenomeen wel waargenomen. Zelfs in mooie theaterproducties en beroemde films, want dat vinden wij mooi om dat, die verhalen te zien en te lezen. Legends of the Fall, ik vond dat schitterende films met die broers. Veel familierivaliteit. En rivaliteit tussen broers. De echte klassieke rivaliteit staat natuurlijk ook in de Bijbel opgetekend. En daar zouden inderdaad de meest schitterende films over gemaakt kunnen worden. En soms heb je die ook wel. Exodus is een prachtige film ook, maar gaat dan wel niet over rivaliteit. Dus de Bijbel staat er vol van. Kaïn en Abel, Esau en Jacob, Jozef en zijn broers. Was niet altijd koekenij met die kinderen van Israël. Zelfs onder de discipelen van Yeshua was er rivaliteit. Wie zal de grootste zijn in het koninkrijk? Daar ging het over, in de belangrijke maaltijd. Ik denk dat sommigen wel heel hoog zullen zijn in Gods koninkrijk. Maar vooral degenen waar wij het niet van verwachten. Waar wij het misschien niet van verwachten. We kennen ook nog de gelijkenis van de verloren zoon en de goede broer. Die was niet echt blij, of echt niet blij, kan je alle twee zeggen. Toen de verloren gewaande zoon weer terugkwam, hij was jaloers. Maar er is ook een geval van wedijver in de Bijbel dat verstrekkende gevolgen had. En dit zeker ook nog in de nabije toekomst zal hebben. En daar gaat vandaag deze studie over. Over de rivaliteit tussen Esau en Jacob. En de lessen die daar voor ons, voor een ieder inzitten. En wat er uiteindelijk het gevolg van zal zijn. En de lessen die er voor ons en voor een ieder in zitten. De titel van deze verhandeling vandaag is Edom. Of hoogmoed komt voor de val. Laten we daarom naar Genesis 25 gaan. Om de wortels, de oorsprong van deze strijd te gaan bezien. Want wat gebeurde er zelfs al voor ze geboren waren? Vers 19, als we daarin beginnen. Genesis 25. Dit is de geschiedenis van Abrahams zoon Isaac en zijn nakomelingen. Isaac, de zoon die Abraham verwekt had, was 40 jaar oud toen hij trouwde met Rebekka, die een dochter was van de Arameer Betuel uit Padam Aram en een zuster van de Arameer Laban. Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaac vurig voor haar tot Yahweh. En Yahweh verhoorde zijn gebed. Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger. De kinderen in vers 22 in haar lichaam botsten hard tegen elkaar. Dat waren toen al geen flauwe jongens, zou ik zeggen. Als het zo moet zijn, dacht ze in vers 22... waarom leef ik dan nog? En ze ging bij Yahweh te raden. Een zeer verstandige vrouw, want ze dacht, hoe kan dit goed gaan? Wat gebeurt er toch in mijn buik? Het lijkt wel of de derde wereldoorlog al is aangebroken, bij wijze van spreken. Yahweh zei tegen haar, twee volkeren zijn in je schoot. Volken die uiteengaan, nog voor je hebt gebaard. Het ene zal machtiger zijn dan het andere. De oudste zal de jongste dienen. En dit zou duizenden doden tot gevolg hebben, gemeente, als gevolg van wat daar in haar buik zich afspeelde. Vers 24. Toen de dag van bevalling was gekomen, bracht zij inderdaad een tweeling ter wereld. Het kind dat het eerste voorschijn kwam, was rossig en helemaal behaard, alsof het een haren mantel aan had. Ze noemden het Esau. Toen daarna zijn broer tevoorschijn kwam, hield die Esau bij de hiel beet. Hij werd Jacob genoemd. Isaac was 60 jaar toen zij geboren werden. Toen de jongens opgegroeid waren in vers 27, werd Esau een uitstekend jager, iemand die altijd buiten was, terwijl Jacob een rustig man was die het liefst bij de tenten bleef. Totaal verschillende mensen. Esau, de doener, had minder interesses. Jacob was meer een denker. Een complete mens zou je kunnen zeggen. Niet gefocust op één punt, breder georiënteerd. Vers 28. Isaac was zeer op Esau gesteld, want hij at graag wildbraad. Maar Rebecca hield meer van Jacob. Eens was Jacob aan het koken toen Esau uitgeput thuis kwam van de jacht. Vers 30. Gauw, geef me wat van dat rode dat je daar kookt. Ik ben doodmoe, zei Esau tegen Jacob. Vers 31. Pas als jij me je eerst geboorterecht verkoopt, antwoordde Jacob. Onze vriend Jacob was nog wel geen Jood, maar daarom wel zakelijk. Want toen waren er nog geen Joden. Juda moest nog geboren worden uit Jacob. Vers 22. Man, ik sterf van de honger, zei Esau. Wat moet ik met dat eerstgeboorterecht? Zweer het me nu meteen, zei Jacob. Dat deed Esau en zo verkocht hij zijn eerstgeboorterecht aan Jacob. Vers 34. Daarop gaf Jacob hem brood en linzensoep. Esau at, dronk en ging meteen weer weg. Hij hechtte geen enkele waarde aan het eerstgeboorterecht. Op dat moment was het eten het belangrijkste voor Esau. Hij zag niet in wat echt belangrijk was in het leven. Hij had geen conceptie van toekomstige consequenties. Misschien een les voor ons. Altijd realiseren wat is echt belangrijk in het leven. Wat is onze prioriteit? Want er zijn natuurlijk prioriteiten in het leven, gemeente. Bijvoorbeeld gezin. Een hele hoge prioriteit. Ik denk nummer 1. Boven God? Dat misschien niet. Maar wel boven kerk. En ik heb vele geloofsdienaren of predikanten ontmoet die een herder van de kudde waren, maar hun gezin was een puinhoop. Genesis 27, vers 30. En ik ga het hele hoofdstuk over de kuiperijen van Jacob en zijn moeder niet lezen. U kent dit wel, maar wel vanaf vers 30. Toen Isaac Jacob gezegend had en Jacob nog maar net bij zijn vader was weggegaan, kwam zijn broer Esau thuis van de jacht. Ook hij maakte een smakelijk gerecht klaar, bracht het zijn vader en zei tegen hem: ga overeind zitten, vader, en eet van wat uw zoon heeft geschoten. Dat zal u kracht geven om mij te zegenen. Wie ben jij? Vroeg zijn vader Isaac hem. Ik ben het, Esau, uw zoon, uw eerstgeborene. Toen schrok Isaac hevig en zei: maar wie was het dan die mij net een stuk wild heeft gebracht dat hij geschoten had? Ik heb ervan gegeten voordat jij kwam en ik heb hem gezegend. En die zegen zal op hem blijven rusten. Vers 34. Toen Esau dat van zijn vader hoorde, slaakte hij een wilde, wanhopige kreet en smeekte zijn vader: zegen mij, zegen ook mij, vader. Maar Isaac antwoordde: je broer is me komen bedriegen en is er met jouw zegen vandoor gegaan. Toen zei Esau: niet voor niets heet hij Jacob. Hij heeft me nu al 2 keer beetgenomen. Eerst heeft hij mij mijn eerstgeboorterecht afgenomen en nu ook nog mijn zegen. Daarna vroeg hij: hebt u dan geen zegen meer over voor mij? Isaac antwoordde hem: ik heb hem heer en meester over je gemaakt, hem al zijn broers als dienaren gegeven. Kijk, op dat moment is hij, Jacob, ook gelijk de patriarch van de familie geworden, op dat moment. De aartsvader komt van het Griekse woord archi, wat voornaamste betekent, eerste, en patri is vader. Hè? Vers 37. Ik heb hem heer en meester over je gemaakt en hem al zijn broers als dienaars gegeven en hem voorzien van koren en wijn. Wat zou ik nog voor jou kunnen doen, mijn zoon? Hebt u dan maar 1 zegen, vader? Vroeg Esau hem. Zegen mij, zegen ook mij, vader. En hij barstte in tranen uit. Zijn vader Isaac antwoordde hierop: ver van de vette grond zul je wonen, ver van de hemelse dauw. Je zult leven van je zwaard en dienstbaar zijn aan je broer. Maar heb je je eenmaal losgerukt, dan werp je zijn juk van je nek. Van toen af, vers 41, haatte Esau zijn broer, omdat zijn vader hem had gezegend. En hij zei bij zichzelf: het duurt niet lang meer of de dagen van rouw om mijn vader breken aan. Dan zal hij overlijden. Dan vermoord ik Jacob. Dat is natuurlijk allemaal wel begrijpelijk. Esau is eigenlijk nu twee keer gepakt. Het geboorterecht had Jacob al en nu ook de zegen. En ten derde is Jacob heer en meester over hem, want hij is de patriarch geworden, deze Jacob. Er was geen zegening meer over voor Esau. En daarom haatte hij hem zo erg. En dat duurt nu al zo'n 3700 jaar. 3700 jaar, ongeveer. Ik ga hem vermoorden, was zijn reactie toen. En deze houding is nu nog steeds na 3700 jaar dezelfde. Haat van Esau, Edom, tegen Jacob, Israël. Want wie zijn dat nu, de nazaten van Esau? Wel, de Arabieren stammen af van de natuurlijke zoon van Abraham, Ismaël, zoals u weet. Die uit de Egyptische slavin Hagar geboren werd. De Israëlieten, en dus ook de Joden, stammen af van Abrahams zoon Isaac, die de zoon van de belofte is. Zijn moeder was Sarah. En er staan duidelijke beloften in de Bijbel dat de Messias uit Abrahams nageslacht via Isaac, Jacob en niet Esau, maar het Jacob en daarna het Juda en David geboren zou worden. Maar een dochter van Ismaël werd aan een van de vrouwen van Esau gegeven. Dat staat in Genesis 36. En uit deze twee zonen van Abraham en Isaac, Ismaël en Esau, zijn de Amalekieten, de Edomieten en de Filistijnen afgestamd. Van waaruit de Arabische volken van vandaag zijn voortgekomen. Inclusief de Palestijnen, wat gewoon een mix van Filistijnen zijn. En zij zijn nog steeds, deze Filistijnen, die Palestijnen, een doorn in de zij van Israël, zou je kunnen zeggen. Heel antisemitisch. En de profeet Mohammed is ook uit dit geslacht afkomstig. De Edomieten hebben de Israëlieten altijd dwars gezeten. Als de Israëlieten op weg zijn naar Kanaan, weigeren de Edomieten hen door hun land te laten trekken, in Numeri 20. En daar lezen we ook hoe Mozes, de koning van Edom, heel vriendelijk vraagt door het gebied van Edom te mogen trekken. Hij zei: we zullen de koninklijke hoofdweg volgen en daarvan niet afwijken. We zullen u graag betalen voor het water dat ons vee zal drinken. De Edomieten, ze weigeren botweg en komen zelfs de Israëlieten met een groot leger tegemoet. De Edomieten, van Esau afgestamd. Daarom moest het volk Israël met een grote boog om Edom heen trekken. Het allerergste was wat de Edomieten gedaan hadden eigenlijk. Daarna, dat kwam nog, in het jaar 586 om en nabij. In het jaar 560 voor Christus. Zij hebben toen koning Nebukadnezar van Babel geholpen bij zijn verovering van Jeruzalem. En met groot leedvermaak heeft ze toen toegekeken hoe Babel Jeruzalem verwoestte, Edom. Blijkbaar was er nog steeds een collectieve wrok jegens Israël, dat niet hun stamvader Esau, maar Jacob door God werd verkozen. Ze konden het nog niet verwerken dat niet Esau, maar Jacob de eerstgeboorte zegen van Isaac ontving. En toen het broedervolk werd weggevoerd naar Babel, pikte zij ook nog het vruchtbare land van Juda in. In de tijd van Jezus hebben de Joden veel moeten lijden onder het regime van koning Herodes de Grote, die waarschijnlijk ook een Edomiet was. En om al deze dingen zal Yahweh Edom straffen. En in deze studie gaan we het einde van deze relatie zien, de gevolgen, moet ik zeggen. En wie van u weet waar er over de gevolgen van deze rivaliteit gesproken wordt? In welk Bijbelboek? Dat is wel lastig hoor. Het kleinste boek in de Bijbel. Het kleinste boek in de Bijbel is Obadja. Eén hoofdstuk. En daar gaat het over Edom. Daar gaan we het vandaag. Daar gaan we vandaag naartoe. En waar vind je Obadja in de Bijbel? De echte gereformeerden onder ons, die moeten het op kunnen zeggen. Hosea, Joël, Amos, Obadja. Jona, Micha, Nahum, Habakkuk. Zephaniah, Zachariah, Malachi. Ja, dat moesten we vroeger nog leren. Dat is mooi ook. Goed, goed, goed. Dus u heeft inmiddels wel Obadja. Er is weinig bekend over de figuur Obadja. Hij wil zichzelf niet op de voorgrond plaatsen. Zijn naam betekent knecht van Jah. Dus knecht van God de Allerhoogste. Wanneer het boek geschreven is, weten we ook niet. Het kan in de tijd van Jesaja, Jeremia geweest zijn. Maar het zou ook na de vernietiging van Jeruzalem geweest kunnen zijn. Dat is dus zo'n beetje 585 voor Christus. Hoewel, dan zou ik zelf eerder denken dat je Obadja tussen het rijtje van de latere profeten zou hebben gestaan. Zoals Zachariah en Malachi, zijn latere profeten. Zoals ik al zei, we weten heel weinig over hem. Nog geen eens van welke stam die afkomt. Staat er niet in de Bijbel. In de Bijbel worden wel 10 tot 12 verschillende Obadjas genoemd. Met betrekking tot Elia onder andere. Daar was hij een Obadja, was hij een knecht van koning Achab. Godvrezend. Hij verborg velen, hij verborg 100 profeten en onderhield ze. Waarom zou hij het niet geweest kunnen zijn? Wat we wel weten van hem, dat hij een goede schrijver was. Hij schreef met passie als je het boek leest. Hij was zachtaardig, zelfs naar zijn vijanden. Oké, als we naar het boek gaan, misschien bent u er inmiddels. Ik lees u soms twee vertalingen voor. De NBV en de goede Willibrord vertaling 95. En dit ene hoofdstuk verdeel ik in secties met bijbehorend telkens één thema. Vers 1 tot 4. Deze versen hebben het thema, althans, dat geef ik ze. En dat kunt u vinden in Spreuken 16 vers 18. Thema van de versen 1 tot 4 in Obadja. Spreuken 16 vers 18, het thema van die eerste vier versen van Obadja. Trots gaat vooraf aan de rampspoed en hoogmoed aan de val. Ja, dat is een bekend spreekwoord en zeer goed om mee te beginnen. U denkt er misschien niet zo ver over na. Maar trots, zou je kunnen zeggen, is de vader van alle zonden. Trots zal ook zorgen voor de val van Babylon aan het einde van dit huidige boze tijdperk. Want dat staat in Openbaring 18. Ik zal u dat even voorlezen. Openbaring 18 vers 7. Want zij zegt bij zichzelf, ik ben een koningin op mijn troon, voor mij geen weduwschap. Voor mij geen rouw. Daarom, vers 8, uit Openbaring 18. Daarom zullen op één dag haar plagen komen. Pest en rouw en hongersnood. En ze zal door het vuur worden verteerd. Trots. Maar ook Esau heeft deze trots. Hou hem lezen, Edom. Profetie van Obadja, vers 1. Jahweh heeft een boodschap gestuurd naar alle volken. Ook wij hebben zijn boodschap gehoord. Kom, laten we ten strijde trekken tegen Edom. Dit is wat God over het volk zegt. Zo staat het geschreven. Zo gaat het gebeuren. Ik maak van jou een onbeduidend volk, veracht door iedereen. Of, een andere vertaling. Luister, ik maak u klein onder de volken. U zult diep veracht worden. Wie doet dit? Wie is er aan het werk? Doen mensen dit? Ja. Door mensen gebeurt dit wel, maar God leidt mensen daartoe. Hij gebruikt mensen. Laten we dat niet vergeten, gemeente. Spreuken 16 vers 4. Jahweh heeft alles gewrocht of gemaakt om zijns wil. Ja, ook de goddeloze tot de dag des kwaads. Dat is wel interessant natuurlijk trouwens wat hier staat. Jahweh heeft dus het kwade gemaakt. Ja, daar moet je natuurlijk niet bij veel mensen bij aankomen, want dat kan toch niet, dat God het kwade heeft gemaakt. Dat komt toch van de gevallen engel, dat kwaad. God heeft de verderver geschapen, inderdaad, het kwaad, de diabolos, de dooreenwerper. Maar gemeente, wanhoop niet. Weet u wat zo mooi is hieraan? Dat het kwaad bij onze God in goede handen is, gemeente. Obadja, terug, vers 2. Luister, ik maak u klein onder de volken, u zult diep veracht worden, hoog woon je, hoog in de rotskloven, daar heb je een huis gebouwd en je denkt, wie haalt mij naar beneden? Of de Willibrord-vertaling zegt, de trots van uw hart heeft u misleid, u die in de rotskloven woont, u die in de woonplaats in de hoogte, die uw woonplaats in de hoogte vestigt en in uw hart zegt, wie haalt mij naar beneden? Ja, ze wonen daar goed, hoeven niemand te vrezen. Vol bergen, holen. In dit gebied, daar kan je echt een guerrilla-oorlog winnen. Daarom zijn ze trots. Wie pakt mij hier in het gebergte Seir? En deze streek, gebergte Seir, die moeten we zoeken vanaf de Dode Zee tot aan de Golf van Akaba. Maar die trots, ja, die hoogmoed, dat zei ik net al, kwam je ook al tegen in Openbaring 18 vers 7, waar ze bij zichzelf zegt, hè, ik zit hier als een koningin, niet als een arme weduwe. Mij zal niets gebeuren. Maar voor haar geldt ook, ik zal het nog een keer voorlezen, daarom zullen haar plagen op één dag komen, dood en rouw en hongersnood. En zij zal met vuur verbrand worden, want sterk is Jahweh God die haar geoordeeld heeft. Openbaring. En dat staat ook in vers 4 van Obadja. Al vliegt u zo hoog als de arend, al bouwt u tussen de sterren uw nest, ik haal u daar vandaan naar omlaag. Godspraak van Jahweh. Zelfs een adelaar, hoog in de lucht. Of al zou je tussen de sterren gaan wonen. Ik kan je wel pakken, zegt God. Ik zal je trots wel breken. En dat is, gemeente, eigenlijk de les, het thema voor ons. Trots, hoogmoedigheid. God vindt dat verfoeilijk. Het is een stille zonde, gemeente. Als we denken dat we beter zijn dan een ander. Zouden wij dat lesje moeten leren? Zeker als we ons boven andere gelovigen stellen. Want wij vieren de Sabbat. We houden Gods feesten. We eten geen onrein voedsel. We roken niet. Het zou zomaar kunnen dat je jezelf dan zou gaan verheffen boven anderen. Die wel kerstmis vieren. Of de zondag houden. Laten we op onze hoede zijn. Dat trots of hoogmoed geen belangrijke karaktereigenschap van ons wordt. En als het zo is, gemeente, dat we ons daarvan bekeren. God kan onze schuilplaats, al is die in de sterren, ook neerhalen. Zo zit u, gemeente. Deze kleine profeet heeft een belangrijke boodschap voor ons. Misschien voor ons die alles al denken te weten. Want we hebben inderdaad best wel veel kennis van Gods plan. Ik denk dat we veel meer kennis hebben. Geweldig is dat. Dat hebben we niet van onszelf, gemeente. Verder met vers 5. En ook voor dit komende gedeelte heb ik weer een themavers. En dat themavers staat in Galaten 6 vers 7. Voor die komende versen, dit themavers uit Galaten 6 vers 7. Vergis u niet, God laat niet met zich spotten. Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. En gemeente, dat is het thema voor het volgende gedeelte uit Obadja, Obadja 5. Komen er dieven, rovers in de nacht. Ze stelen alleen wat hun van pas komt. Maar Edom, jij bent leeggeroofd. En komen er druivenplukkers. Niet alle trossen snijden ze af, hè, normaal. En als de druivenplukkers bij u indringen, laten die meer over dan de napluk. Want dat is voor de armen. Zelfs voor de armen laten zij iets over. Maar bij Edom wordt alles gestolen. Vers 6. Maar Esau's volk is uitgeschud. Zijn schuilplaatsen zijn geplunderd. Bondgenoten in vers 7 verdreven je uit je eigen land. Vrienden hebben je verraden en verslagen. En dat is het thema uit de Galatenbrief. Wat je zaait, zal je oogsten. Tafelgenoten lokken je in de val en je blijft verbijsterd achter. Er is geen verstand meer in Edom. Geen inzicht. Vers 8. De dag komt, spreekt Jahweh, het is een godspraak, dat ik de wijzen in Edom zal doden, zodat er in het bergland van Esau niemand meer is met enig verstand. Er waren kennelijk wijzen in dat land. In feite stonden ze bekend om hun wijsheid. Ja, wat dacht u van het land Uz, waar Job vandaan kwam? Maar ook zijn vriend Elifas was ook een Edomiet. Dat waren wijze mannen, hoor. De vernietiging van deze wijzen komt dan ook hard aan. Ze realiseren het zich niet. God verblindt, dat kan die ook. God neemt wijsheid weg. Dat willen wij niet bij ons. Laten we daarvoor zorgen. Kunnen we niet voor zorgen? Toch wel, door niet die trotse houding te hebben. Hij neemt de wijsheid weg, kunnen we lezen in deze versen. Vers 9. De helden van Teman zullen verlamd staan van schrik. In het bergland van Esau wordt iedereen omgebracht. Niemand blijft in leven. En waarom eigenlijk? Wat is de motivering van deze strafuitspraak? Dat staat in Leviticus 19. Ik lees het u voor, hoeft u niet in terug te gaan. Maar. En dat is het thema weer van de komende versen. Vers 9 en 10 uit deze brief Obadja. Leviticus 19. Gij zult uw broeder in uw hart niet haten. Maar dat deden ze wel. Het eerstgeboorterecht verspeeld. De zegen hem ontstolen en als klap op de vuurpijl was Edom ook nog niet de rechthebbende baas, de patriarch van zijn familie geworden. Esau zou moeten wonen waar al de dauw des hemels en het vette der aarde was. Maar hij kreeg niets. En daar kwam de haat tegen zijn broer vandaan. En dat kan leiden tot leedvermaak in het minste geval en geweld in het ergste. Vers 10. Je hebt je tegen het volk van Jacob gekeerd. Geweld gebruikt je tegen je eigen broeder. En we hebben net in Leviticus 19 gelezen. Je mag je broeder in je hart niet haten. En weet u, gemeente, wat er hier in de Hebreeuwse tekst voor het woordje geweld staat? Daar staat Hamas. Zou dat toeval zijn? Er is geen organisatie ter wereld die Israël zo gigantisch haat als de Hamas. En zij houden niet op met Israël te haten. Ze maken gebruik van een immoreel geweld, altijd. Allemaal in dit woordje Hamas. Geweld, wat hier in Obadja gebruikt wordt. Lezen we verder in vers 10. Je hebt je tegen het volk van Jacob gekeerd. Geweld, Hamas gebruikt tegen je eigen broeder. Daarom zul je met schande worden overdekt. En voor altijd worden uitgeroeid. Vers 11. Op de dag dat je toekeek hoe andere volken de bezittingen van je broeder wegsleepten. Hoe vreemdelingen de stadspoorten binnengingen en het lot wierpen over Jeruzalem. Op die dag heb jij je gedragen als één van hen. Vers 12. Die dag had je je niet mogen verlustigen in de rampspoed die je broeder trof. Je had je niet mogen verheugen over de ondergang van het volk van Juda. En op die dag van angst had je hen niet mogen bespotten. Dit gebeurde, gemeente, toen het twee-stammenrijk werd weggevoerd in 585 voor Christus. Toen hebben ze hen bespot en hebben ze zich verheugd over de ondergang van Juda. In 585 voor Christus werd dus inderdaad het twee-stammenrijk weggevoerd. Israël was al 140 jaar eerder weggevoerd, in 720 voor Christus. En die zijn niet meer teruggekomen, maar Juda wel. Interessant is dat, het feitje dat Juda wel is teruggekomen, dat Jesaja dat al geprofeteerd heeft. 180 jaar daarvoor, hè? En heeft hij zelfs de naam genoemd van degene die dat zou gaan doen. Dan weet u vast wel wie dat was. Juist, de gezalfde. Dit is toch wel een bewijs, toch? Of is toch een mooi bewijs? 180 jaar, zijn naam al bekendgemaakt, die zaai. Zo geschitterend. Ja, dat vind ik wel wat. Die dag had je de poorten van de stad niet mogen binnengaan. Je had je op die dag van onheil niet mogen verlustigen in het kwaad dat mijn volk werd aangedaan. En op die dag van ongeluk had je je niet mogen vergrijpen aan hun bezittingen. Vers 14. Op die dag van angst had je de mensen die vluchten de weg niet mogen versperren om ze te doden. En hen die ontkomen waren niet mogen uitleveren. Die Edomieten hadden geen compassie. Wonderlijk. Waarom zegt God dit allemaal? Tegen Edom, tegen Esau. Omdat Israël een speciaal volk was. Voor God was Israël een speciaal volk. En gemeente, dat weet u wel, maar dat staat in Deuteronomium 32, dat lees ik u voor, vers 10, over Israël, wat God ervan zegt. Hij vond hem in een land der woestijn en in een woeste huilende wildernis. Hij voerde hem rondom, hij onderwees hem, hij bewaarde hem als zijn oogappel. Dat staat ook nog eens een keer in Zacharia 2, vers 8. Want zo zegt de Heere der Heerscharen, wiens heerlijkheid mij gezonden heeft, aangaande de volken die u uitgeplunderd hebben. Want wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan. Dus het was niet alleen tegen een zonde tegen Israël, maar vooral ook een zonde tegen de Almachtige zelf. En hij neemt dat zeer serieus. Israël was Gods oogappel en is het nog steeds. Daarom. Maar er staat trouwens ook in Ezechiël, we zullen ook even naar iemand noemen, dat geloof ik, Ezechiël 35, vers 5, gaat ook over Edom. Ezechiël 35, vers 5. Omdat gij een eeuwige vijandschap hebt gekoesterd en gij de Israëlieten hebt overgeleverd aan het geweld, Hamas, aan het geweld van het zwaard ten tijde van hun rampspoed, ten tijde van de eindafrekening. Maar, gemeente, Hamas stopt niet en Iran stopt niet. En al de vijanden, zowat hier in West-Europa zijn wij ook niet zo pro-Israël. Maar let op wat God zal doen. Obadja 15. Want de dag van Jahwe is nabij en komt over alle volken. Wat u anderen aandoet, wordt u aangedaan. Uw daden komen op uw eigen hoofd neer. Vers 16. Zoals jullie, volk van Jacob, op mijn heilige berg de beker van mijn woede moest drinken, zo zal ieder volk die drinken. Ze zullen moeten drinken tot ze niet meer kunnen. En het zal zijn alsof ze nooit hebben bestaan. Drinken zal je, zegt God, zelfs als je er dood bij neervalt. Die beker zal je opdrinken. Maar, vers 17, maar op de berg Sion is er redding voor de ontsnapten. Het zal heilige grond zijn. De berg Sion hebben we vandaag al over gezongen. En is dat de tempelberg? Oké, dan mogen de Palestijnen nu nog even de baas spelen. Maar het huis van Jacob krijgt zijn eigendom terug. Vers 18. Jacobs volk zal het vuur zijn, Jozefs volk de vlam en het volk van Esau de stoppels. De stoppels gaan in vlammen op, ja, het vuur zal ze verteren. En niemand van Esau's huis zal ontkomen, Jahwe heeft gesproken, een godspraak. Voor het thema van de volgende versen kunnen we even skippen naar Maleachi 1, zal ik u voorlezen, vers 2 en 3. Het thema van de volgende versen uit Obadja staat in Maleachi, althans vind ik. Maleachi 1, vers 2 en 3. Ik heb jullie lief, zegt Jahwe, en jullie zeggen, waaruit blijkt die liefde dan? Zijn Jacob en Esau geen broers, spreekt Jahwe. Toch heb ik Jacob lief gehad. En vers 3, en Esau gehaat. Van Esau's bergland maakte ik een wildernis. Edoms grondgebied heb ik aan de jakhalzen van de woestijn gegeven. Eventjes terzijde, wat bedoelt God nu met gehaat? Nou, dat moet u zien in het licht, of zou u kunnen zien in het licht van zoals Messias tegen de scharen zei. Indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en zijn moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Maar dat is een ander haat dan Esau tegen Jacob had, dat begrijpt u wel natuurlijk. Want eigenlijk staat hier zegt hij, Messias zegt eigenlijk staat er minder liefhebben. Zo moet dit vers uitgelegd worden. Als God hier zegt, haten betekent dat minder liefhebben, als God het zegt. Het is Gods soevereine keus die hij alleen kan maken over Esau, ten faveur van Jacob. En dat heeft niets met roeping en ook niet met redding en genade te maken en ook niet met predestinatie. Want ook Esau zal ooit een geroepene zijn, gemeente. En het is aan hem hier positief dan wel negatief op te reageren. Maar ik geef u op een briefje. Hij zou even zijn lesje geleerd. Die gaat er positief op reageren. Want gemeente, als God iemand roept, dan is er geen ontkomen aan. Paulus, hè? Paulus, die zegt dat ook. De God wil dat allen tot bekering komen. En denkt u maar niet, gemeente, dat u of ik of Edom, Esau, de wil van God kan weerstaan. Wat een geweldige, goede, tierende God hebben wij. Die zijn enige geboren zoon heeft laten afslachten. Zoals een lam dat geslacht wordt. En waarom? Om alle mensen zijn heil aan te kunnen bieden. Alle mensen. God verzoent ons, boze mensheid, die zijn zoon vermoord hebben, met zich. En hoe doet hij dat? Hoe kan je iemand die kwaad op jou is, met jou verzoenen? De mens is kwaad op God. Dat kan alleen maar door goede dingen te doen. Door vurige kolen op iemands hoofd te stapelen. En dat doet God, want het bloed van het kruis verzoent ieder mens met de God. Zelfs heeft de mensheid zijn zoon gedood, geslacht. En toch gaat God ze verzoenen. Terug naar Obadja. Nu komt de verlossing van Israël in de volgende versen. En de geweldige toekomst voor Jacob. Want God heeft Jacob lief gehad. Vers 19. Het volk van Jacob zal de Negev en het bergland van Esau in bezit nemen. Het heuvelland en het gebied van de Filistijnen. En ook de gebieden van Ephraim en Samaria en Benjamin en Gilead. Vers 20. De ballingen uit Israël, een legermacht geworden, zullen het land van de Kanaanieten veroveren tot aan de Sarafat. En de ballingen uit Jeruzalem, nu nog in Sefarad, zullen de steden van de Negev in bezit nemen. En gemeente, dat zal aan het begin van het millennium zijn. Als de fysieke rest of het overblijfsel van de stammen van Israël naar het beloofde land zullen terugkeren. Ja, ik geef u de bonnetjes erbij op Ezechiël 37, kunt u dat lezen. En ik zal het even voorlezen, dat het toekomst is. Ezechiël 37, vers 21. Zo zegt de Heere, Heere, zie, ik haal de Israëlieten weg uit de volken naar wier gebied zij gegaan zijn. Israël is niet teruggekomen. Jawel, ook weer verstrooid. Ik zal hen van alle kanten bijeen verzamelen en hen naar hun land brengen. En dat is nu nog niet, gemeente. Want het gaat hier over het begin van het millennium. En daar zitten we nog niet. Want de Messias is er nog niet, die moet nog komen. Vers 22. En ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen Israëls. En één koning zal over hen allen koning zijn. Niet langer zullen zij twee volken zijn en niet langer verdeeld in twee koninkrijken. Ja, dat hebben we gekregen na Salomo. Koninkrijk gesplitst. Spreekt hier over het tienstammenrijk, zoals ik al zei, in het twee, drie stammenrijk. Vers 23, niet langer zullen zij zich verontreinigen met hun afgoden, hun gruwelen en al hun overtredingen, maar ik zal hen verlossen van alle afvalligheid waarmee zij gezondigd hebben. En hen reinigen, God zal hen reinigen, zodat zij mij tot een volk zullen zijn en ik hun tot een God zal zijn. Vers 24, en mijn knecht David zal koning wezen over hen. Eén herder zal voor hen allen zijn. Ze zullen naar mijn verordeningen wandelen en naastig mijn inzettingen onderhouden. En dat gaan ze allemaal doen onder leiding van die ene herder. Zij zullen wonen, in vers 25, in het land dat ik aan mijn knecht Jacob gegeven heb. En waarin hun vaders gewoond hebben. Ja, ze zullen daarin wonen. Zij, hun kinderen en hun kindskinderen tot in eeuwigheid. En mijn knecht David zal hen voor eeuwig tot vorst zijn. Vers 26, ik zal met hen een verbond des vredes sluiten. Een eeuwig verbond. Met hen zal het zijn. En dat is nu nog niet, gemeente. En ik zal hen een plaats geven en vermeerderen. En mijn heiligdom voor eeuwig te midden van hen stellen. Vers 27, mijn woning zal bij hen zijn. Is nog niet. Ik zal hun tot een God zijn. En ze zullen mij tot een volk zijn. Is nog niet. En de volken zullen weten dat ik, Yahweh, het ben, die Israël heilig. doordat mijn heiligdom voor eeuwig te midden van hen staat. We hebben het al gelezen op een aantal plaatsen in de Bijbel. Israël is nu eenmaal Gods oogappel. Of we dat nou leuk vinden of niet, wij vinden dat wel fijn. Maar velen van in onze omgeving, in dit land ook niet. En of dit nou rechtvaardig is in de ogen van de wereld of niet, Israël blijft Gods oogappel. Obadja, laatste versen. Obadja 21. Op de berg Sion zullen de redders recht spreken over het bergland van Esau. En aan Yahweh zal het koningschap toebehoren. De redders zullen recht spreken. En die redders, daar kunnen we lezen in Jeremia. Of Jesaja bedoel ik. Jesaja. Ook wel in Jeremia, denk ik. In Jesaja 30 staat dat, wie dat zijn. Jesaja 30, vers 21. De redders. Want gij, volk dat op Sion in Jeruzalem woont, gij zult niet blijven wenen. Een prachtig woord. Hij zal u zeker genadig zijn op uw luid geroep. Zodra hij dat hoort, zal hij u antwoorden. Ja, wij heeft u wel brood der benauwdheid en water der verdrukking gegeven, maar uw leraars zullen zich niet meer verbergen, doch uw ogen zullen uw leraars zien. En wanneer gij rechts of wanneer gij links zou willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen. Dit is de weg, wandelt daarop. En gemeente, die kans is groot dat wij die leraars mogen zijn. Daar zie ik wel naar uit. Dus ook is er redding voor Esau. Als hij zich bekeert van zijn trots en zijn hoogmoed die hem parten speelde. En dat is ook de les voor ons gemeente vandaag. Bekeren we ons van onze hoogmoed. Een stille zonde zou je kunnen zeggen. En trots. Want God houdt daar niet zo van. En we moeten ook goede prioriteiten stellen. Wat is echt belangrijk? Esau had het toen nog niet door. Maar zijn tijd komt, dat weten we. Conclusie, gemeente. Wat zijn de lessen die we vandaag hebben mogen leren, mogen zien uit de Bijbel? 1. Trots komt voor de vernietiging en hoogmoed komt voor de val. Dat is wat met Edom gebeurd is. 2. Gulden regel. Wat jij niet wil dat jou overkomt, doet het ook een ander niet aan. 3. Wees niet haatdragend of wraakzuchtig, maar heb uw naaste lief, net zoals uzelf. Dat staat in Leviticus, net niet aangehaald, maar wordt ook Jezus wel aangehaald als kerntekst van de Tora. Vers 4. De vesting, de rotsen, daar heb ik vorige keer over Petra. De vesting, de rotsen bieden tijdelijke zekerheid. Een gemeente afgezien van toeristen, venters en gidsen is Petra nu een echt uitgestorven desolaat gebied. Geen trotse Edomiet, Nabateer, is er nu nog te vinden. Gemeente, punt 4. Het is beter te schuilen in de schaduw van de vleugels van God. En punt 5, wat we geleerd hebben. Vers 21 is nog steeds toekomstmuziek. Het laatste vers hebben we ook gezien. Verlossers zullen de berg Sion opgaan om het bergland van Esau te oordelen. En het koningschap zal van Yahweh zijn. Is nu nog niet het geval. We leven nu nog in de huidige boze eeuw, in de huidige boze aion. De tijd dat Yahweh koning zal zijn over Israël moet nog komen bij de wederkomst van Messias. En die zal in de naam van Yahweh dan koning zijn. Yeshua is zijn vertegenwoordiger namelijk. Zijn voeten zullen op de olijfberg staan. En daar, gemeente, ziet Edom naar uit. Dat weet ik zeker. En dan ziet Esau naar uit. Dat weet ik zeker. En dan zien u en ik geweldig naar uit. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai.